Hey, Lucas hier. Het coronavaccin lijkt er dan toch echt aan te komen. En misschien heb je daar dan wel vragen over. Bijvoorbeeld hoe deze vaccins werken of hoe we weten dat ze werken. Wij gaan in Onbehaarde Apen in het begin van het nieuwe jaar, het jaar waarin we als het goed is gevaccineerd gaan worden, jullie vragen beantwoorden. Dus heb je nu zo'n vraag, zou je die dan willen sturen via een WhatsApp voicemailberichtje? Dat kan naar het nummer 06-2251-2388. Spreek aan het begin van het bericht duidelijk je naam en je woonplaats in. En wie weet komt jouw vraag wel in de uitzending. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. In mijn Asterix-albums ging het vaak over de volken waarmee de Romeinen hun tijd deelden en wat die allemaal uithaalde. En ik herinner me vooral het boek Asterix en de Grote. En dat was een grote hilariteit over de Westgrote en de Oostgrote. En die wilden allemaal verschillende dingen en die vochten elkaar de pan uit. En voor mij symboliseert dat album nog altijd mijn beeld van die tijd. Over verschillende stammen volkeren die overal leefden. En allemaal wensen en dromen hadden. En op verschillende plekken in Europa thuis waren. Die periode die is de geschiedenis ingegaan. Dat horen we op onze geschiedenisles als de tijd van de volksverhuizingen. En over die volksverhuizingen gaan we het vandaag hebben. Want waren dat wel volkeren die gingen verhuizen? In aflevering 34 stonden we stil bij het einde van het Romeinse Rijk. En nu pakken we eigenlijk de draad op waar we toen gebleven waren. Namelijk de Romeinen. Het Romeinse Rijk stort in. De macht valt weg. En wat gebeurt er dan? Om vandaag over de volksverhuizingen te praten zit hier in de studio Bart Funnekotter.
Hallo.
Had jij dat Asterix-album ook?
Ja, zeker. En nu jij er het over had, nu vallen mij pas de schellen van de ogen dat het helemaal nergens op sloeg. Want het Asterix speelde natuurlijk in de tijden van Julius Caesar, dus de ondergang van de Republiek, dus nog voor ons jaar nul. En terwijl de grote verschijnen pas rond ons jaar 400 na Christus op het toneel, zal ik maar zeggen. Dus een heel leuk stripboek, maar de scenario schrijver deed de geschiedenis wel enigszins geweld aan.
Totaal anachronistisch. Het is alsof Willem van Oranje met de smartphone rondloopt eigenlijk.
Ja,
als je het in de tijd plaatst.
Maar het had sowieso ook meer met de Tweede Wereldoorlog te maken dan met de oude geschiedenis, volgens mij.
Hendrik Spiering, jij zit hier ook.
Hallo.
Volksverhuizingen heb jij misschien ook over gehoord bij geschiedenis?
Ja, ik heb hele colleges vroeg middeleeuwse geschiedenis gehad tijdens mijn studie. Dus ik ben ermee doodgegooid.
En daarom jullie allebei bij uitstek geschikt om hier ons daarover bij te praten. En wat ik heb meegenomen is eigenlijk een kaart die voor mij die tijd wel symboliseert. En dat is een kaart zoals je die vaker ziet. Het is een kaart van Europa. En wat dan meteen opvalt zijn alle pijlen die over die kaart heen zijn getrokken. Het zou ook zomaar een kaart kunnen zijn van een oorlogsverslag, zeg maar. Met troepenbewegingen en jaartallen wie wanneer binnenviel. Dus ik zie hier een pijl vormen van de Goten. Die komen dan rond het jaar 150. Loopt er een pijl eigenlijk uit Noord-Europa. Eigenlijk richting de Zwarte Zee. En die buigt dan af voor Griekenland en gaat Italië in. Er loopt een pijl voor de Vandalen. Eigenlijk in Oost-Duitsland, zeg ik dan maar even. En die gaan dan via Oostenrijk, Frankrijk in en naar Spanje en naar Noord-Afrika. Ik zie Angelen en Saksen, die steken de Noordzee over.
Staan de Friezen daar ook bij?
De Friezen staan hier helaas niet in.
Oh, dat is gek.
Ik heb nog wel Langobarden in de aanbieding.
Oh ja.
De Goten die splitsen dan inderdaad in de hier staat dan Oostgoten en Westgoten. De Hunnen die komen nog voorbij. Maar dit is wat ik me voorstel bij de volksverhuizingen. Gewoon bewegingen van mensen op drift. En dat koppel ik dan inderdaad aan dat einde van het Romeinse Rijk. Het gezag is misschien weg en de politieke situatie is instabiel. Dus wat doen mensen die proberen een nieuwe manier van leven te vinden en die gaan erop uit. En zo'n kaart met al die pijlen en volkeren, dat is toch nog steeds het beeld van de volksverhuizing. Als je nu op Wikipedia naar volksverhuizing gaat of naar de Duitse lemma Völkerwanderung, dan is dit gewoon het kaartje dat je krijgt. Dus ik wil heel graag van jou weten, Bart, kijk ik hier inderdaad naar een goede samenvatting van de geschiedenis?
Je kijkt naar een zeer vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid als je beperkt tot die kaart. Die kaart met die pijlen en die namen erbij, die suggereert dat er een soort van eenheid was, de Goten En die begonnen op een dag, rukten zij op, begonnen ze met wandelen. En via die plek en die plek en die plek belanden ze uiteindelijk in Italië, Frankrijk en Spanje. En dat suggereert een eenheid als een legergroep of een divisie tegenwoordig. Hè? Je ziet dit soort kaartjes ook veel als je militaire geschiedenisboeken leest. En eigenlijk is dat helemaal geen goede manier om dit hele ingewikkelde proces van de volksverhuizingen weer te geven. Want de groep die we nu, die de geschiedenis is ingaan als de grote, was heel dynamisch. Dat was niet één vast clubje. En de nazaten van de club die begon met volksverhuizen. Het was niet alleen een dynamische groep. Het was ook een groep die soms een langere tijd op een plek bleef. Zich splitste. Mensen van binnen losliet of achterliet. En mensen van buiten de oorspronkelijke groep weer opnam. De volksverhuizingen zijn een periode met veel meer fluiditeit dan je zou denken als je naar zo'n kaart keek met al die hele stellige pijlen die van hot naar her gaan.
Okay, maar dan ben ik wel benieuwd naar welke kern er van waarheden er dan wel in zitten. Nou, laten we beginnen met even over welke tijd hebben we het. Ik heb het al het einde van het Romeinse Rijk genoemd. Dan weet ik tegenwoordig, ik heb vaker met jullie in de studio gezeten, 476. En dat daar ook weer van alles op af te dingen valt. Maar dat is het jaartal dat mij voor ogen staat. Zitten we dan al in de tijd van de volksverhuizingen?
Ja, zitten we er middenin. Als je een jaartal eraan wil plakken van het begin van de volksverhuizingen, dan is dat 375. Dat is het moment dat de Hunnen verschijnen aan de oostelijke einder. En daarmee, zal ik maar zeggen, het eerste tikje tegen een rij van dominostenen geeft. Dus in 375 na Christus begint de periode die we de volksverhuizingen noemen. En 568 is meestal, dan wordt er vrij arbitrair hoor, een streep getrokken. Want dat is het moment dat de Langobarden Italië binnenvallen en veroveren.
Ja, want help me even, 375 is dan dat de Goten de Donau oversteken.
Ja, de 375 is het moment dat de Goten opeens de Hunnen op bezoek krijgen. En in paniek zich melden aan de grens met het Romeinse Rijk. De Donau, dus niet alleen de mannen, maar ook vrouwen en kinderen. En smeken of ze alsjeblieft het Romeinse Rijk in mogen. Omdat ze dus worden aangevallen door de Hunnen. Dat is het traditionele begin van wat wij nu de volksverhuizing noemen.
Ja, en om het gelijk voorkomen gecompliceerd te maken. Ik heb nu net een beetje zitten lezen over de Hunnen. En een van de van de talen, de lingua franca in het Gotische Rijk, of in het Hunnische Rijk, was het Gotisch. Dus ja, wie jaagt hier wie op de vlucht? Weet je, je ziet al dat het dus over het fluidum, alles is zo totaal fluide. Dus je moet dan eigenlijk zeggen een deel van de Goten. Ander deel was eigenlijk al hun geworden. Weet je, het wisselt, het draait.
Dus eigenlijk, je geeft nu al een klein inkijkje in wat we vaker tegen gaan komen, denk ik, als we naar deze tijd gaan kijken. Namelijk dat die labeltjes dus niet zo één op één te plakken zijn zoals de maker van deze kaart misschien voor ogen had.
Nee, want die labels, dat ligt niet alleen aan de maker van deze kaart. Maar dat zijn de labels zoals ze vanaf het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw in zwang zijn geraakt. Hè? We hebben het over Goten, we hebben het over Vandalen, we hebben het over Alemannen, we hebben het over Franken. En dat werd gezien als een soort van afgesloten club, zoals je nu of toen sprak over Duitsers, Fransen, als een soort van het kernvolk van de natiestaat.
Zo mensen werden, met een paspoort.
Ja, inderdaad. Zo werden naar dit soort mensen ook gekeken. En laat ik zo zeggen, daar heeft de wetenschap de afgelopen decennia vrij grote stappen gezet om dat beeld te deconstrueren. Als zouden dit zeer homogene oervolken zijn.
Maar ik vond dat altijd wel, naïef misschien, maar ik vond dat een prettig gevoel wat ik kreeg vanuit zo'n kaart, is dat ik wel, het gaf me het gevoel dat ik de wereld een beetje kon begrijpen. Want,
ja, dat is ook het doel van die kaart geweest natuurlijk.
Ja, maar dat we het Engelse taalgebied, dat we dat Anglo-Saxisch noemen, weet je wel, er waren ooit volkeren die Angelen en Saxen heten.
Ja, maar dat is ook zo, dat want de bronnen die we kennen uit de tijd van de volksverhuizingen, daar gaat het ook over Goten. En daar gaat het ook over Hunnen en daar gaat het ook over Alemannen. Dus die namen werden toen ook al genoemd. Alleen de vraag is, en dat is het interessante, als ik dan even doorga op de bronnen die we gebruiken om het verhaal van de volksverhuizingen te creëren. Die bronnen waren Germaanse bronnen, zo je wil. Dus barbaarse bronnen, die zijn er niet. Anders dan de spulletjes die ze hebben achtergelaten in de grond en die we nu in de archeologie aantreffen. Er zijn geen geschreven bronnen van, zal ik maar zeggen, de mensen die aan de wandel gingen. Dus we hebben te maken met de Romeinse bronnen, die zagen die barbaren op zich afkomen. En die hadden natuurlijk een bepaalde reden waarom ze schreven wat ze schreven. En waarom ze bepaalde groepen bij elkaar indeelden, zoals zij die begrepen dat ze bij elkaar hoorden. Dat is één. De tweede bron die we bronnen die we gebruiken om de volksverhuizingen te kunnen creëren, dat zijn de Originus Gentium, de oorsprong der volkeren. Dat zijn geschiedwerken, die zijn geschreven vrijwel meteen nadat alles een beetje tot rust was gekomen. In de 6e eeuw na Christus. Die verschillende volkeren, Visigoten, Franken en dergelijke, ergens wortel hadden geschoten. En toen moest er een geschiedenis worden geschreven om te rechtvaardigen waarom ze daar zaten en om aan te geven waar ze vandaan kwamen. Dus om de collectieve identiteit vast te stellen, te kristalliseren, in steen te bijtelen. En je kan je voorstellen dat zo'n geschiedenis die op dat moment geschreven wordt met het idee om te rechtvaardigen waarom een bepaald volk daar zit, dat ook niet noodzakelijkerwijs de historische werkelijkheid is zoals die zich de 200 jaar daarvoor heeft ontwikkeld.
Dus de enige bronnen die we hebben uit deze periode, die zijn eigenlijk op allebei op hun eigen manier gekleurd. Die van de Romeinen, omdat ze orde probeerden aan te brengen in allerlei stammenbewegingen en versmeltingen over hun grenzen heen.
Ja.
En die van de iets latere bronnen van de Germaanse stammen zelf.
Mm-hmm.
Omdat ze eigenlijk al bezig zijn met een soort nation building.
Etnogenese wordt dat genoemd. Dus het laten geboren worden, de genesis van een etniciteit. En dat is dus een sociaal proces, een cultureel proces, waarin je dus bepaalt, oké, dit zijn wij, dit maakt ons Visigoten. En daar hoort deze en deze geschiedenis bij, met deze en deze mensen. En daar hoort dit verhaal bij. En dat is dus ook, onze bronnen zijn dus alweer een construct. En daar hebben we dus het bovenop, vanaf de 19e eeuw, dus het construct van de volksverhuizing gebouwd.
Ja, en het is dan niet zo dat allemaal niet waar is wat erin staat.
Nee, al die veldslagen die op die kaartje zitten, die zijn gebeurd.
Ja, en dat natuurlijk is er een groep, grote groep trouwens, die zich de Goten noemde, of in ieder geval zo werd genoemd door de Romeinen, die dan die rivier oversteekt. En dat er veldslagen zijn, en dat er dan nieuwe verdragen worden, heel verhaal. Hebben we ook bij die Romeinse podcast wel over gehad. En in die latere verhalen is het natuurlijk niet zo dat de stichter van de Franken afstamt van de zeegod, dat waar is. Maar het is zoals zij toen zagen wat hun verhaal was. En het is dus enorm gericht op samenhang en een stevig verhaal vertellen. Terwijl dat in werkelijkheid waarschijnlijk veel chaotischer en rommeliger was. Dat zie je al met dat de hunnen eigenlijk ook gotisch spraken. Weet je?
Want om even terug te gaan naar die hunnen, Bart. Jij zei daarvan, dat was wel het eerste zetje waardoor.
Ja, je kan wel zeggen dat de inval van de hunnen de directe aanleiding vormde voor de volksverhuizing. Maar dat er wel dieper liggende oorzaken zijn die waardoor het eigenlijk wachten was op een zetje. En ik kan er wel even op ingaan. Ik heb de afgelopen week nauw samengeleefd. Ik zal het even op de tafel laten vallen met dit boek.
Het is echt een ongelooflijk dik boek.
Het is een ongelooflijk boek. En je hoort de manier waarop het ook valt ook dat het Duits is. Het is de Geschichte der Völkerwanderung van Micha Meyer. En hij beschrijft dus inderdaad de volksverhuizing als een iets van een hele lange, nog veel langer dan de periode die ik net noemde, van de 3e tot de 8e eeuw na Christus. Maar hij zegt dus, waarom gingen die mensen nou aan de wandel als de hunnen het zetje gaven? En het interessante is, hij zegt, de Romeinen hebben eigenlijk een eigen ondergang gecreëerd. Zonder dat ze dat wisten. Hij zegt, voordat het Romeinse Rijk opkwam en tot bloei kwam, waren de volkeren die we nu maar voor het gemak even Germanen noemen, die leefden een bijzonder eenvoudig leven waar ze net voldoende konden oogsten om zelf als familie, als dorp in leven te blijven. Het was vrij egalitair allemaal. Maar toen verschenen voor deze Germanen de Romeinen aan hun zuidgrens. En die hadden allemaal spullen die ze wilden hebben. Dus er ontstond handel. En de Romeinen hadden ook wel behoefte aan soldaten. Dus er gingen mensen dienen in de Romeinse legioenen. Die handel en die terugkerende soldaten zorgden ervoor dat er een soort van sociale stratificatie ontstond in die barbaarse maatschappijen. Mensen die de mooiste spullen hadden of die het meest hadden meegemaakt, kregen een zeker aanzien. dat groter was dan voordat die Romeinse invloeden zich deden gelden. Deze mensen werden een soort warlords, zo je wil. Die verzamelden een clan om zich heen van mensen die van hen afhankelijk waren en die ook naar hen opkeken.
Ja, en de bron van macht van hun was het contact met de Romeinen.
Klopt.
Het zij door roof, het zij door handel. Ja.
Wat het is inderdaad, wat ze dus wisten te onttrekken aan de Romeinse wereld inderdaad.
Dat was de bron van status.
En wat moesten die mannen op een gegeven moment? Die moesten hun aanhang natuurlijk een beetje tevreden houden. Nou, dan komen we op aflevering 34. Dat op een gegeven moment kregen ze in de gaten dat het Romeinse Rijk zelf door allemaal interne conflicten vermomd aan het raken was. En dat ze dus die spullen waaraan ze hun status ontleenden, konden ze veel makkelijker gaan halen met een grotere groep. Dus werd het dus aantrekkelijk voor ze om dan maar met een grote groep het Romeinse Rijk in te trekken op het moment dat ze een duwtje in de rug kregen van de hunnen.
Maar die macht en middelen, die hadden ze dan ook inmiddels?
Ja, ze hadden dus wat macht en wat middelen. En ze waren het gewend om in de Romeinse legers te dienen. Want ook tijdens de volksverhuizingen, wat er heel vaak gebeurd is, het Romeinse Rijk was natuurlijk onderling verscheurd. Iedereen had ruzie met elkaar. Je had een oostelijke en een westelijke keizers. En die waren, die gebruikte dolgraag barbaarse krijgers om hun oorlogen voor hen uit te vechten. Dus ze werden niet alleen het Romeinse Rijk ingezogen door de belofte van buit, maar ze werden ook daadwerkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de oorlogen die onderdeel waren van het ineenstorten van het Romeinse Rijk. Dus ja, dat zeg je van de hunnen.
De combinatie. Ja, want dan, als er zo'n, dat gebeurt eigenlijk al sinds het begin van het Romeinse Rijk. Bij Augustus heb je dat al. Dat als zo'n volk die doet wat rumoer aan de grenzen. En dan vallen ze binnen en dan kun je ze afslachten, maar je kan ze ook inlijven. En vaak, dat gebeurt bij die goten ook. Van nou, kom dan maar dan moet je wel in als divisie bij ons in het legioen gaan dienen. En dat doen ze dan ook.
En maar wat er dus misgaat in 375, nadat dus de goten op de vlucht voor de hunnen het Romeinse Rijk zijn ingetrokken, is dat de Romeinen komen hun belofte niet na. Want dit zijn niet alleen de mannen die willen knokken, maar er zijn ook vrouwen en kinderen bij. Dus die moeten eten hebben en dat is er eigenlijk niet. En dat zijn de goten op een gegeven moment zo zat dat ze dan maar besluiten om het gevecht aan te gaan met de Romeinen. Nou, in 378, de slag bij Adrianopel, is een legendarische veldslag waarbij de Romeinse keizer Valens ook sterft in dat gevecht met de goten. En daarna is eigenlijk het hek van de dam, want de goten verdwijnen daarna niet meer. Die denken zich, nou, wij zijn hier nu de baas. En die lopen dan, brandschatten zich dan gedurende 25 jaar, of wel langer, 35 jaar, een weg door Noord-Italië, Griekenland, de Balkan. En de Romeinse heersers zijn niet meer in staat om ze daar weg te jagen.
Ja, maar tegelijkertijd worden er voortdurend verdragen gesloten met die koningen van de goten. Ze worden weer ingelijfd in het Romeinse leger. Het is allemaal een beetje rommelig. En zeker vanuit de 19e eeuws Pruisisch standpunt van hoe een leger in elkaar moet zitten, is dat een gruwel. Maar in de Romeinse tijd was dat helemaal niet zo gek. En het loopt wel totaal uit de klauw, want op een gegeven moment, ja, dat wil jij misschien gaan vertellen, wordt Rome geplunderd. Ja. Vooral omdat de Romeinen geen soldij willen betalen.
Klopt.
Weet je, dat is toch iets anders dan een groep woestelingen die
die van buiten als bestemming Rome had ingetoetst in de navigatie en zegt van daar gaan we plunderen.
Op een gegeven moment waren ze het zo zat dat ze gewoon, ze wilden alleen maar een eigen huis, een plek onder de zon. Dat kregen ze niet. Ze werden niet betaald. Ja, toen gingen ze het in 410 na Christus, zijn ze het gaan halen in Rome inderdaad.
Is deze eerste beweging, is die nou exemplarisch voor al die andere pijlen op mijn kaartje? Zijn dat allemaal mensen op de vlucht, op zoek naar een plek op te wonen? Zijn dat allemaal groepen, mannen, kinderen, vrouwen?
We kunnen wel even het lijstje langs. Ja. Maar ik vind de Vandalen hier wel op lijken.
Ja, klopt.
De Franken niet.
Ik wil iets meer horen dan. De Vandalen vind je erop lijken. En de Vandalen, ik zie ze op mijn kaart. Zie ik ze van helemaal.
Waar komen ze vandaan? Dat ben ik even vergeten.
ik zeg even Oost-Duitsland. Ja, Polen.
Daar komen ze allemaal.
Ja, het Elbegebied. En ze eindigen dan uiteindelijk via Frankrijk, Spanje en Afrika. Ja. Die lopen het verst.
Ja, die zijn het verst. Dat vind ik altijd wel stoer. En die schepen zich op een gegeven moment ook in van Afrika naar Italië. Italië. Ja, of klopt. Van de andere kant op. Ja. En dat, ja. Ja, dat weet je, we vergeten. Ik vind dat ook zo'n symbool van de organisatiekracht. Er wordt vaak vergeten. Van, ja, dat lost zich vanzelf op. Nee, dat is een behoorlijke organisatie om met 10.000, misschien wel 40.000 mensen, vrouwen, kinderen, karren, zwaarden, katapulten namen ze misschien ook wel mee. Om dat allemaal op weg te houden en ook nog ervoor te zorgen dat je vrouw en kinderen niet van de honger omkwamen. Het is echt geen flauwekul wat daar gebeurde.
En ze gaan ook best wel, toch best wel snel, vind ik. Ja. Als ze rond 409 zijn ze nog in Noord-Spanje en in 429 zitten ze al in Noord-Afrika.
Nou, toch 20 jaar. Als je het loopt, dan doe je het denk ik in een half jaar.
Ja, precies. Het is geen opmars, maar het is ook wel weer zo snel dat iedereen opgemerkt. Ja, ja. Als je in je leven vandaan was geweest, dan heb je veel verschillende thuizen gehad.
Ja. Maar wat jij zei over inderdaad, de goten waren in zoverre, denk ik, en die zich later nog zouden splitsen in de Visigoten en de Ostrogoten. En een onterechte geschiedenis daar ingegaan als de West- en de Oostgoten. Als onterechte vertaling.
Maar bij Asterix wel weer heel geestig.
Ja. Maar die werden dus echt in het Rijk uitgenodigd. En je kan bijvoorbeeld zeggen over de Alemannen. En de Franken, die allebei, Alemannen was een beetje Oostenrijk, Zuid-Duitsland. Franken was Noord-Frankrijk, België.
Nederland zou ik zeggen.
Nederland.
Wij spreken Frankisch. Nou wil ik even de nationalist gaan spelen.
Die begon echt met plunderen. En die merkte op een gegeven moment dat er steeds minder weerstand kwam. En toen liepen ze maar door.
Dan in de oudere geschiedenis zijn ze weer uitgenodigd door Julianus in 360 of zo. Om een verlaten gebied in Nederland te gaan bezetten.
Ja.
Een groep mensen die zich Franken noemden. Of die zo werden genoemd. Dat moet je ook altijd. Op een gegeven moment. Ja. Die namen die worden ook altijd maar een eind weggeplakt.
Maar de Franken zijn daarin afwijkend.
Ja, die blijven eigenlijk op hun eigen gebied.
Ja.
Dus daar.
De grap wordt vaak gezegd dat de Nederlandse geschiedenis begint met de verovering van Frankrijk. Omdat ze vanuit Nederland, maar dat, dus Brabant zeg maar, dat gebied houden ze ook in handen. Dat blijft ook het kerngebied van de latere Karolingen. Dus ze veroveren het echt, maar ze houden hun oude stekkie houden ze ook. Terwijl die goten, die Vandalen wat je noemt, nou, die hebben heel wat van de wereld gezien.
Ze ja, precies.
In de
precies.
Verschillende generaties.
Die nemen elke keer hun tent mee, inderdaad, en trekken dan verder. Of hun huifkar.
Ja, of hun huis. Want je kan in een week een hoeve bouwen natuurlijk.
En dan heb ik nog de Angelen en Saksen op mijn lijstje staan.
Dat is wel een hele moeilijke groep, omdat die altijd, daarom zei ik ook net de Friezen, want die trekken eigenlijk door Nederland naar. En nemen ze vaak een hoop Fries mee. Daarom lijkt het Fries ook heel erg op het Engels. Dat heeft er echt een diepe band. Er zijn hele ingewikkelde redeneringen bij. Bij die Saksen, om het maar even, noem ik ze allemaal Saksen. Dus dat is dan één pakket. Dat was eigenlijk in centraal Engeland. Was dat een hulptroepengemeenschap van Saksen. Die waren dus Romeinse soldaten. En dat vormde eigenlijk de kern van de Angelsaksische verovering van Engeland.
Dat was een soort.
Dus dat begint eigenlijk ook gewoon met
een
werknemerscontract.
Ja, een uitgelopen cao-onderhandeling eigenlijk.
De Britse geschiedenis is natuurlijk heel ingewikkeld, omdat die Romeinen die trekken zelf weg. Die geven dat op, omdat ze dan, het heeft eigenlijk nooit geld opgeleverd. Dus en dan blijven die Saksen eigenlijk als statusgroep, belangrijkste statusgroep over. En wat je dan ziet is dat er wel heel veel lui van over zee komen, maar dat ook allerlei, er komt een soort culturele wending, net wat Bart net zei. De bron van status is dan niet meer het Romeinse, maar het Saksische. Dus dan is het ineens gaaf om een Saksische gesp in je graf mee te krijgen.
Okay,
goed, dus we lopen misschien vooruit op de verdere geschiedenis. Nee. Maar hebben we nog volkeren die we moeten behandelen?
De Longobarden werden ook, of de Langobarden moet ik zeggen.
Ja, die komen eigenlijk altijd te laat.
De laatkomers. Ja.
Hoezo? Want die zijn eigenlijk, iedereen heeft zijn plek al gevonden en dan gaan de Langobarden nog.
Ja, binnen het cliché zou je kunnen zeggen dat ze uittrekken om het Romeinse Rijk te vernietigen. Hè, binnen het oude verhaal. Maar dan komen ze in Italië, zitten de Ostgoten zitten er al. Dus ja, die komen. Eigenlijk 100, 200 jaar na de Goten komen ze eigenlijk in Italië. En verder lijkt het erop, want dan trekken ze daar zo'n beetje. Er zijn geloof ik ook bronnen die ze in Hongarije plaatsen. Hebben ze ook graven gevonden en verder naar het noorden nog. Dat is ook weer zo'n groep die rondtrekt.
En,
maar rondtrekken betekent dus 40 jaar hier, 30 jaar daar, 20 jaar hier. Een keer gaan ze eens wat sneller.
En om hoeveel mensen hebben we het dan? Want het waren duizenden goten die de Donau overstaken.
Ja, heel veel.
Heel veel.
Maar de groepen werden telkens groter en kleiner. Hè? Want je kon je ook bij de goten aansluiten als je een gedeserteerde Romeinse legionair was. Of gewoon een dorpsbewoner in een van de dorpen waar ze doorheen trokken. Maar bijvoorbeeld toen Alaric, de gotische koning Alaric I in 410 na Christus, Rome plunderde, had hij waarschijnlijk iets van 40.000 man onder zich. Maar als de goten zich uiteindelijk in Aquitanië, dus het gebied rond Bordeaux, vestigen, aan het eind van de 5e eeuw, dan gaat het om 15.000 man. Dus dat zijn geen enorme hoeveelheden, maar ik heb een sommetje gezien dat als je alle volksverhuizers bij elkaar optelt, dat je dan misschien op 700.000-800.000 mensen komt gedurende deze hele periode. Dus dat zijn aanzienlijke aantallen. Maar het is niet alsof het West-Romeinse en het Oost-Romeinse Rijk overspoeld werd door een overgrote meerderheid van barbaren. Nee, het was zo dat in feite de goten en de vandalen en de alemannen vervingen de Romeinse elite en werden vervolgens de baas van de mensen die daar al woonden.
Ja, dus een groep van 15.000 mensen die valt natuurlijk op. Weet je wel, dat is een significant aantal, maar het is niet.
Zeker als ze zwaar bewapend zijn en de lakens gaan uitdelen.
Ja.
Zoals de Franken, deed niet voor niks Frankrijk.
Nee. Nee. En ook bijzonder goed konden vechten en voor geen bloedbad terugdeinsden. Het is wel waar dat deze mensen, als ze vochten was het om het Egi. Dan vochten ze hard.
Terwijl de Romeinen altijd alsof deden natuurlijk.
Maar ze stonden, dat is natuurlijk ook weer het bronnenprobleem. Maar ze stonden bij de Romeinen bekend als bijzonder bloeddorstig.
En je hebt dan ook natuurlijk, want dan moeten we even uitzoomen. Het Romeinse Rijk is natuurlijk ontstaan door in Frankrijk en Engeland en al die gebieden die ze veroverden, een soort pacificatie op te leggen. Gallië was verdeeld in eindeloos veel strijdende groepen en die behoorlijk van wanten wisten natuurlijk. En dat is totaal gepacificeerd en verplaatst door een beroepsleger. En wat je ziet in de crisis van het late Romeinse Rijk, dat beroepsleger steeds kleiner wordt. En dan worden de goten, de vandalen, worden allemaal ingeschakeld. En dat, ja.
Een soort freelance legers, kun je het een beetje
zien? Ja, het wordt steeds. En wat je dus
eigenlijk, die op een gegeven moment is voor zichzelf begonnen.
Ja, en dat zeg maar de infrastructuur die er nog voor de Romeinen was, dat gewoon een stam al zijn mannen opriep en hup, daar gingen ze. In feite, zoals die goten dat ook zelf allemaal deden, die is een beetje verdwenen. Je hebt een veel gestratificeerdere samenleving met heel veel slaven en
suffe boeren.
Ja, en dat zijn jouw woorden. En dat zijn waarschijnlijk onze voorouders, vrees ik.
Maar was het dan aantrekkelijk om je bij zo'n groep aan te sluiten? Waarom zou je dat? Weet je, stel je hoort, de goten komen daaraan. Is het dan? Wat zouden de bewegingen kunnen zijn voor iemand die dan al misschien ergens is opgegroeid om te zeggen, nou, ik wil bij de goten.
Dan hangt er vanaf hoeveel je te verliezen hebt. Als je inderdaad de eigenaar bent van een riant landhuis met allemaal slaven die voor jou het zware werk doen, dan zou ik me niet bij de goten willen aansluiten. Nee.
Als je een armlastige boer bent.
Als je een armlastige boer bent inderdaad, die moet concurreren met grootgrondbezitters die hun spul voor dumpprijzen op de markt brengen. Ja, dan is het wel aantrekkelijk om je bij de goten te voegen.
Kijk, want je hebt een groot risico.
Ja.
Hè, een onzekere toekomst. Maar je hebt ook veel grotere mogelijkheden van buiten. En je begint misschien als meegetrokken slaaf in, weet ik veel, waar die goten doorheen liepen. In Pannonië of zo. En je eindigt als heer van een dorp in Frankrijk. Waar je dan terechtkomt. En als je dan om allerlei redenen goed in de strijd en in je sociale vaardigheden hebt bekwaamd. Dus ja, ik zelf vind eigenlijk dat je zou kunnen zeggen dat er een soort terugkeer is naar die pre-Romeinse tijd. Waarin zeg maar die unificatie en die heerschappij van het recht, dat komt allemaal wel weer terug. Want al die Germanen gaan ook hun eigen recht opschrijven. Die spreken natuurlijk ook recht. Maar het is niet dat geuniformeerde centraal bestuurde rijk. Dat wordt altijd gerelativeerd. Van ja, er was ook heel veel lokaal. Maar er was natuurlijk een centrale bureaucratie. Een centraal aangestuurd leger. En dat verdwijnt dan. En dan is het weer... Ja, ik heb wel eens bij college middeleeuwse geschiedenis... wel eens een vraag over de middeleeuwse geschiedenis. En daar werd dan op gehand... Ja, het was gewoon een puinhoop. Maar als je dat nou vertaalt, dan zeg je... Het was dus heel erg lokaal georganiseerd. Het is overal anders.
En je had het over een koning, Bart. Is, ja. dat dan, is het dan een, toch een centrale figuur die wel echt het te zeggen heeft over wat de groep, wat de verzameling mensen gaat doen? Heeft hij daar echt zeggenschap over?
Ja, dat is het interessante. Dat ligt ook in die ontstaansgeschiedenis van die groepen, stammen, volken, hoe je het ook wil noemen. Dat is inderdaad, dat zijn in feite een soort van strijdersbendes gevormd rondom een warlord. En op een gegeven moment, die worden dan rijks of rijk genoemd. En dat wordt op een gegeven moment wordt dat rex in het Latijn. En je ziet dus dat die, laat ik zo zeggen, als ze over de grens trekken, zijn het nog geen koningen. Maar dat worden ze op een gegeven moment al plunderend, brandschattend of dienstenverlenend. Als ze in het Romeinse Rijk huishouden. En die Alaric, de eerste waar ik het dan over had, de koning die Rome veroverde. Die was inderdaad een koning. En het interessante daarvan is, toen hij dus overleed, ging de koningstitel over naar iemand uit zijn familie. En dus het koningschap was dus meteen overerfbaar geworden. En dat is natuurlijk iets wat essentieel is voor het traditionele koningschap, zoals dat op een gegeven moment tijdens de middeleeuwen ontstond.
En kijken ze dat dan af van de Romeinen, omdat ze daar... Of is dat een nieuwe soort...
Nou, dat is die algemeen, laten we zeggen, Indo-Europese, het over die bronstijd gehad. Een warlord. Ja. Je hebt gewoon een groep heersers, mannen. En dat is van, zeg maar, ik ben eenvoudig vechtmannetje. Ik ben loyaal aan mijn lokale heer. Die is weer die voegt zich, als het hem uitkomt, weer bij een andere heer. En zo ontkunnen er hele grote legers ontstaan. En zo is het ook georganiseerd. Dus het heeft met trouw, maar ook met vertrouwen te maken. Dus zo'n Alaric, die heeft het goed gedaan. En ik denk dat die broer of die neef die hem opvolgt, die zal ook al wel eigen status hebben gehad. Het is nog niet zo dat er dan een onmondig kind koning kan worden. Want daar zit niemand op te wachten.
Nee, je moet wel je moet jezelf kunnen bewijzen. Ja. Je moet in zo'n groep kunnen
hebben, ja.
Ja. Je moet je in zo'n groep kunnen handhaven en daarin wel macht ook te verdelen hebben, lijkt me. Dat je niet zomaar...
Maar dat is zoiets van een koninklijke lijn al vroeg ontstaat. Dat is natuurlijk echt anders dan het, en zeker op dat moment in het Romeinse Rijk, waar je natuurlijk de hele tijd allemaal keizers hebt en de een slaat de ander de kop in. Dan is er een generaal die zich tot keizer uitroept en soms wil wel zijn zoon en vader opvolgen. Maar dat gebeurt heel vaak ook niet. Dus dat is, daar zie je meteen dat er binnen dat clubje mensen van Alaric, dat we de Visigoten zijn gaan noemen, iets ontstaat als een gedeelde identiteit. En dus een soort van clubgevoel waarin dus ook dan een volgend iemand de baas kan zijn van die club. Dat slaat ergens op. Dat is niet heel raar. Op een soort van organische manier. En niet dat er dus iemand, een andere generaal de macht grijpt. Dus het...
Nee, en wat je ook niet moet onderschatten is dat die goten, die komen zeg maar als een, ik overdrijf het, als een samengeraapt zootje met een bepaalde kern komen ze die grens over. Maar die gaan zich dan ergens vestigen. Die worden door iedereen de goten genoemd.
Ja.
En die moeten als groep zien te overleven binnen een niet-gotisch of in ieder geval een vreemde omgeving.
Het feit dat we die namen nog hebben en dat we zoveel namen hebben van die laat ook eigenlijk zien dat er dat die vandalen altijd tegenover een autochtone bevolking stonden die er al langer leefden.
Ja, en dus heeft zo'n naam ook geen zin natuurlijk.
Nee, wat kook jij thuis nou? Wij eten vandaag vandaals.
Ja. Ja, inderdaad. Ja.
Maar is het dan...
Het is een identiteit die misschien in een kern al aanwezig is, maar die dan bevestigd wordt door de sociale omstandigheden waarin ze zich verkeren. Want die goten, die grijpen op een gegeven moment de macht in Italië. En die hebben dan ook nog een ander geloof, een ketterse vorm van christendom. Ja. Dat is vrij belangrijk, omdat dat de menging met de lokale bevolking niet onmogelijk maakt natuurlijk.
Maar wel in de weg zit.
In de weg zit. Een beetje ruzieachtige sfeer. Je hebt dan overal twee bisschoppen, een van de goten en een van de lokale bevolking. En dat dan ga je je steeds gotischer voelen natuurlijk. Terwijl je eerst misschien een Alaan was die met de goten was meegelopen. Weet je, wat wij goten noemen, is net als Nederland. In het buitenland herken je de Nederlanders. Maar hier ben je iemand uit Twente of Rotterdammer of 020. Of verzin maar wat je zelf interessant vindt.
En gedurende de periode waar we het over hebben, ik bedoel, het Romeinse Rijk stort wel echt in. In 375 kon je nog meer van het Romeinse Rijk spreken dan in 475.
Ja, want in de loop van die vijfde eeuw, dan kristalliseert die volksverhuizing zich dus uit. En die groepen die zich inmiddels dan ook zelf goten noemen. En Visigoten, Ostrogoten, Franken. Die gaan dan ergens zitten. Allemaal plekken. Die schieten wortel op plekken waar het eerst het Romeinse Rijk was. En wat dan, de Longobarden, die krijgen dan Italië. Noord-Frankrijk, België, Nederland, dat zijn de Franken. Overigens de enige barbaren die het Romeinse katholieke christendom aanhingen. De rest was inderdaad allemaal van de Ariaanse variant, wat het moeilijk maakte om te integreren. En dan heb je nog de Visigoten zitten dan in het zuiden van Frankrijk en Spanje. En dan nog de Sueben die zitten in
Portugal.
Burgondiërs die zitten in Burgondië inderdaad.
En je zegt het kristalliseert uit. Dus we komen in een soort nieuwe evenwichtssituatie dat het niet meer zo aantrekkelijk is om als warlord van een gotische groep om nog maar te blijven kijken naar de buren, zeg maar.
Ja, dat is een risicoanalyse natuurlijk. Ja. Want je kan de Bourgondiërs wel gaan overvallen, maar die zijn ook tot de tanden bewapend. De Romeinen, ja, daar ben je al. Dat heb je al veroverd eigenlijk. En wat je dan krijgt is wat toevallig ook een vijfde eeuwse kerkvader Augustinus noemt. Iedere staat begint als roverhoofdman die op een gegeven moment de orde moet handhaven. Dus die, ja, op een gegeven moment merken die Franken die dan overal hun eigen villaatje hebben ingepikt, dat ze wel moeten samenwerken en een beetje orde moeten handhaven om te voorkomen dat de Gallo-Romanen, die dan nog duidelijk een eigen identiteit hebben tegen hen in opstand, die moeten ze lijmen. Dus dan moeten ze aardig zijn of dan moeten ze in ieder geval dingen doen. En op een gegeven moment heb je gewoon een bestuur gevestigd. Ja. En ze nemen ook al die Romeinse rituelen nemen ze over. Want ze worden ook allemaal consul en magister equitum. En weet je, allemaal van die rangen die ze vaak al hadden. Omdat ze toch traditioneel ook weer een onderdeel van het Romeinse leger waren. De eerste koning van de Franken, de grote Clovis, de eerste katholieke koning, die noemde zich consul. En die had een diploma van de keizer van Byzantium om te laten zien.
Maar dat is ook
leuk.
Maar dat is ook de bestuursvorm die ze kenden. Dus ja, als je bestuurder wilde zijn, dan gebruik je natuurlijk de woorden die daarvoor kent.
Ja, en je moet niet vergeten dat er dus tienduizenden, misschien een keer 100.000 mensen in zo'n gebied gaan wonen. Maar in heel Europa woonden toen 30, 40 miljoen mensen. Dus het is ook een. Je bent altijd een minderheid tegenover de bevolking die er al zit. En Europa was al best dicht bevolkt.
En ik snap ook nu waarom dus het woord volksverhuizing dus niet echt op zijn plek is. Want je kunt niet echt spreken. Kijk, voor een ware volksverhuizing zou ik dan toch bijna willen zeggen. Dan wil je dat die 30 miljoen mensen zeg maar zich opnieuw uitsorteren over dat land. Maar je hebt eigenlijk een soort warlords die op verschillende plekken de nieuwe bestuurlijke elite worden. Ja, en
het is een bende-rooftocht in plaats van een volksverhuizing misschien. En die bendes hebben wel hun vrouwen en kinderen bij zich in veel gevallen. In andere gevallen, zal ik maar zeggen, regelen ze die in de dorpjes en steden waar ze langs komen. En wat er in feite gebeurt is inderdaad, is dat de ene zwakke elite, de Romeinse, wordt vervangen door een elite die vele malen krachtiger, agressiever, dynamischer is, zo je wil. Minder verrot. Die is sneller, beter in staat is om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. En dus vervolgens zijn stempel drukt op op die omgeving. Ja, en dan ontstaat er dus Frankrijk inderdaad.
Ja, en het wat zo interessant is dat die bisschoppen en zo, dat zijn vaak nog dat zijn de laatste belangrijke bestuurders die eigenlijk nog als een soort spookachtige voortzetting van het Romeinse Rijk het bestuur vormen. Want die zijn altijd op hun post gebleven. Dat zijn vaak nog de Gallo-Romanen. En in de zesde eeuw is dan, dat zie je dan in die geschiedenissen uit die tijd, die is een Gallo-Romaan en dat is een Frank. Maar in de zevende, achtste eeuw begint dat verschil steeds kleiner te worden. En dan in de tijd van de Karolingen heeft niemand het meer over een Gallo-Romaan. Dan is dat allemaal door elkaar gelopen. Terwijl ze eigenlijk wel allemaal Frans zijn gaan spreken natuurlijk. Want dat Frankisch, die Germaanse taal, er zitten nog wel wat Frankische woorden in het Frans. Maar het is, in essentie is het gewoon een voortzetting van het Latijn natuurlijk.
Dus je kunt zeggen dat in Frankrijk, het Rijk der Franken, de lingua franca, eigenlijk het Gallo-Romaans is gebleven.
Ja.
De taal van het volk. Een
ingewikkelde formulering, maar zo kan je het zeggen. Ja, terwijl...
Het klopt, ja.
En is dat dan, zien we hier Bart, wat jij dan aan het begin etnogenese noemde, dat dan ook het, wat eerst misschien een... Ja, het zal niet een toevallig label zijn geweest, maar ja, goed, die groep noemde zich nu eenmaal de Franken.
Ja.
Maar dat er dus werd ingevuld nadat dat zijn plek vindt, wat het betekent om een Frank te zijn.
Klopt, inderdaad. En dan daarvoor ga je dus terug op, kijk je naar de cultuur die je deelt, de taal die je deelt. Maar het grappige is dus dat die dus best wel gauw verdween. En je probeert ook vooral je geschiedenis vorm te geven, hè, dat we... We weten in Nederland als geen ander dat je de hele tijd terugkeek naar je geschiedenis om te kijken wat is nou mijn identiteit, hoe verhoud ik mij tot mijn geschiedenis. En dat gebeurde rondom die etnogenese, toen die volkeren eenmaal wortel hadden geschoten, gebeurde dat dus ook. Er werd een geschiedenis gecreëerd, die in het geval dus van bijvoorbeeld van de Franken terugging tot het oude Troje, grappig genoeg.
Echt waar? Ja, dat werd dan weer opgeschreven door die oude Gallo-Romanen.
Ja.
Dat is dan ook weer zo iets van het Gregorius van Tours.
Klopt.
Ik geloof dat zijn grootvader of overgrootvader, die was nog senator geweest.
Ja, en die ken natuurlijk het verhaal dat de Latijnen, dus het oervolk waaruit de Romeinen voorkwamen, waren ook de nakomelingen van Aeneas gevlucht uit Troje. Dus zo waren zowel de Romeinen als de Franken nakomelingen van vluchtelingen uit Troje.
En de Franken lieten zich dat aanleunen. Die vonden dat hartstikke leuk. En die werden dus al gelijk een soort halve, dat waren al een halve Romeinen geworden. Want ook allerlei beroemde generaals van de Romeinen die nog tegen de volksverhuizers vochten, er waren ook alweer Franken geweest. Weet je, dus alles loopt door elkaar. Dus het is niet zo dat je een soort wilde mannen hebt en beschaafde Romeinen. Nee, die
waren al met elkaar
jaren contact.
Ja, die konden elkaar verstaan. Die wisten hoe... Die hadden contact met elkaar. Ja. Die dealden met elkaar.
Want wie heeft uiteindelijk de Hunnen verslagen? Dat was een gecombineerd leger van Romeinen en Visigoten. Hebben uiteindelijk een halt toegeroepen aan de opmars van de Hunnen richting West-Europa.
En de Burgondiërs natuurlijk.
Ja, en niet te vergeten. Vergeten de hele tijd de Burgondiërs. Dat komt omdat ze eigenlijk van de kaart zijn verdwenen. Je ziet toch wel hoe listig dat is.
Hoewel Vandalia ook alleen maar op het voetbalveld terug te zien is.
Maar is het dan... Maar als jullie dat zo beschrijven, dat die volk op dat moment al zo naar zichzelf gaan kijken, is het dan ook misschien niet gek dat die 19e eeuwse historici door al die... Ja, al die bronnen die ze lezen, daar allemaal toch weer in lezen wat ze er willen. Namelijk, er leeft hier al heel erg lang een volk. En
er is kennelijk een diepe behoefte bij de mens aan diepe wortels. Dus de volksverhuizende goten, Alamannen, Sueben, die zochten dat dus ook. Die zochten ook hun wortels zo diep mogelijk. En toen we dus in de 19e eeuw onze nationale staten vorm kregen, werd er ook gezocht naar zo diep mogelijke wortels. Dus kennelijk bestaat daar een grote behoefte aan om op die manier je zijn te legitimeren.
Er is ook in de 19e eeuw heb je een totaal omgrip van een soort historische antropologie. Want dan lees je, Clovis was koning van Frankrijk. Nou, koning van Frankrijk, die hebben we nog steeds. En die deelt, zeker in de 19e eeuw, nog flink de lakens uit in Frankrijk. Die beheerst alles.
Het is een duidelijk concept. Je stelt je iets voor bij wat het betekent om de koning van Frankrijk te zijn.
Ja, maar als je dat nu leest met een beetje antropologische blik, dan lees je Clovis was de leider van een kleine bovenlaag van Franken, die machtig genoeg was om niet in de weg te worden gezeten. Verder speelde het leven zich natuurlijk gewoon af, zoals het zich al honderden jaren had afgespeeld. En ik denk dat er gebieden waren in Frankrijk waar geen Frank is gekomen.
Nee.
Het is dus ook niet zo dat... Want in mijn Van Nul tot Nieuw stripboek, stond echt, weet je, Rome stond in brand dan. Ja. Weet je, het leek alsof heel Europa...
Rome stond ook in brand.
Rome stond misschien wel in brand, maar niet heel Europa stond in brand. Het was niet een,
het is een
grote migratiecrisis.
Het is wel zo dat die vroege middeleeuwen... Ik weet dat ik misschien Hendrik hiermee nu op zijn hart trap.
Ik hoop het.
Maar... Europa was toen wel een arme tierig sloeberzootje vergeleken met de een paar honderd jaar ervoor. De nou, levensstandaard was gedaald, de handelsstromen waren opgedroogd. Ja. En het was echt een stuk minder prettig toeven in Europa onder die opvolgersrijken van de barbaren dan onder de het hoogtepunt van het Romeinse Rijk.
Nee, dat is zeker waar. Ik aarzel even, want je net zei je ook al dat, in ieder geval volgens die Michel Meijer, en die durf ik natuurlijk niet tegen te spreken, dat die oergermanen, zal ik maar zeggen, voordat die volkeren aan het trekken waren, ook allemaal heel armetierig waren. Ik vraag me dat eerlijk gezegd af, want we weten er gewoon heel weinig van. En omdat ze geen geschreven bronnen hebben en ze hebben natuurlijk niet grote steden gehad met van alles en nog wat. Maar wordt altijd zo makkelijk gezegd dat het allemaal zo armetierig was. Maar vraag het me af.
Ja, en er werd toch meer gevochten in dat Europa van de 6e eeuw dan in het Europa van de 3e eeuw.
Ja, omdat er geen centrale macht was ik zou bijna zeggen, natuurlijke neiging van warlords om de buren aan te vallen, de kop indrukte.
En wat ik me afvraag, we hebben in deze aflevering vaker gehad over de DNA-revolutie. En dat een heel krachtig hulpmiddel is om zicht te krijgen op historische migratiepatronen. En ik ben benieuwd of genetici inmiddels ook hun vinger in de volksverhuizing hebben gestoken. Om te peilen wat er nou van terug te vinden is als je met die blik gaat kijken.
Ja, maar in zeer beperkte mate, dat is opvallend. Kijk, Het onderzoek naar de volksverhuizingen was na de Tweede Wereldoorlog in Europa was extra gevoelig. Omdat het hele begrip van volk en ras natuurlijk met het ondergang van het Derde Rijk bij de vuilnis was gezet. En wat mensen dus echt niet wilden. Daardoor had de hele school die beweerde dat al die etniciteiten van Goot of Germaan of Vandaal of Aleman, dat een soort van sociale constructen waren die je aan kon trekken en weer af kon leggen, die zaten daardoor erg in de lift. En het hele idee dat er ook maar iets van een soort van echt een volk bestond in biologische zin, dat was best wel onbespreekbaar, vooral in Duitsland. Er wordt dus nu DNA-onderzoek gedaan aan graven skeletten uit graven uit de tijd van de volksverhuizingen. Maar echt heel weinig. Ik heb er inderdaad hier nu drie vormen liggen. Naar een visigotisch graf in Frankrijk. In Noord-Spanje uit de 6e eeuw. Een Alemannisch graf uit ongeveer dezelfde tijd. En een Langobarden graf ongeveer uit dezelfde tijd.
En dat zit.
Ja, dus een Alemannisch graf in Zuid-Duitsland. En een Langobarden nog in Hongarije en Noord-Italië. En dus heel veel gebeurt er niet. En het interessante wat je daar dus ziet, is dat als je dus kijkt naar de genetische signatuur van die mensen, van waar komen ze oorspronkelijk vandaan. Kijk, oorspronkelijk komen we allemaal uit Afrika. Maar als je niet te ver terugkijkt, dan blijkt dat dus Oost- en Noord-Europa te zijn. En dat is interessant, want dat zie je dus in die Originus Gentium, die verhalen van volkeren van waar ze vandaan kwamen. Zie je terug dat veel van die verhalen komt dus voor van wij kwamen uit het noorden, uit Scandinavië of Noord-Europa. En daar hebben dus historici heel erg aan getwijfeld van is dat niet een beetje verzonnen? Kwamen ze daar wel echt vandaan? Op basis van deze, niet eens een handjevol graven, dat is hartstikke weinig, kan je in ieder geval zeggen dat het erop lijkt dat de genetische wortels van deze Alemannen, Visigoten en Longobarden in ieder geval in Noordoost-Europa lagen inderdaad.
En dat is dus een kleine. Die pijlen heb ik al losgelaten. Dat mensen met een gericht op hun doel afgingen, zeg maar. Maar dat er verhuizingen waren, dat er verplaatsingen waren, moet ik misschien zeggen.
Ja.
Dat blijkt daar dus wel uit.
Ja, en het blijkt nog veel sterker. Want Bart vindt dat die eenheid eigenlijk verrassend. Dat ze inderdaad nog. Maar ja, ik heb die discussie een beetje gemist, denk ik, over die volksverhuizingen. Dat daar geen lichamen verplaatst werden, laat ik het maar.
Nou, er zijn wel lichamen, uiteraard wel lichamen verplaatst. Maar de vraag was inderdaad, waren dat lichamen die oorspronkelijk allemaal van dezelfde plek komen? Was hier al sprake, voordat die volksverhuizingen begonnen, van een, ja, ik zou zeggen, biologische entiteiten die zich verplaatsten?
Ja, maar dan krijg je zeg maar dat de goten in het jaar nul nog in Gotland leefden. Ja. En 300 jaar, 400 jaar later als groep nog steeds opduiken. Maar ja, dat blijkt eigenlijk niet uit die graven. Want uit die graven blijkt alleen maar dat ze van buiten het Romeinse Rijk komen. Namelijk Oost- en Noord-Europa. En ja. Vrij grof. En eigenlijk wordt dat in dit soort analyses gezet tegenover mensen die uit Zuid-Europa komen.
Ja.
En in deze tijd, en dat is een heel groot verschil met die bronstijd waar we het wel eens eerder over hadden. Heb je natuurlijk enorme bevolkingsaantallen. Dus het is zo, en ook al enorme menging gehad. En migratie is een soort permanentie waar dan die Romeinse grenzen een tijdje een semi-buffer voor waren. Want het was voortdurend ook een komen en gaan. Ik bedoel, de Bataven die zijn ook door de Romeinen naar binnen gebracht. En dat veranderde eigenlijk niet zoveel. Alleen de omvang was wel een stuk groter. En we kennen ze nog omdat het Romeinse Rijk er niet meer bestaat. Maar wat mij opvalt in die graven, is eigenlijk de omgekeerde, is de diversiteit. Als ik het goed heb, in dat Allemans graf, daar blijkt dat mensen die genetisch behoorlijk verwant zijn, verschillende grafculturen hebben. Dus ja, dat is eigenlijk heel gek. Want je verwacht dat dan overlapt. Maar dat is eigenlijk een bewijs dat het niet overlapt.
Ja, de oudste man had Frankische grafgoederen bij zich, inderdaad. Dus die had een ander soort grafcultuur dan de rest van die dus Alemannisch was.
En wat je ziet is dat hier, maar je ziet dat ook bij die Longobardische graven, dat er wel degelijk een overeenkomst is tussen een Longobardisch grafveld in Hongarije. En dat zie je dan aan gespen en aan zwaard, wat die Longobarden leuk vonden. Dat genre nemen ze mee. Dat lijkt op elkaar. En genetisch zijn ze dan ook verwant. Dat is de totale bevestiging dat die cultuur min of meer in stand bleef. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei andere groepen bij. Mensen die, waarvan ze dan denken, hey, die hebben een heel rare genetische signatuur, veel verder oostwaarts. Dat zouden wel eens originele hunnen kunnen zijn. Of alanen, wat ook een soort hunnen waren.
Of nazaten van.
Ja. Natuurlijk nazaten. Het gaat sowieso nazaten natuurlijk. Ja.
Maar ik vind het opvallend, en dat zijn dus echt super weinig graven. Als je telt, dan is het merendeel, is de genetische signatuur terug te voeren inderdaad op Noord- en Oost-Europa. En de aanwas van andere kanten is de minderheid. En dat, je kan daar bijna geen conclusies aan trekken. Maar heel voorzichtig duidt het op een soort van harde kern die inderdaad uit Noordoost-Europa
Maar wie kwam er niet uit Noordoost-Europa als je van buiten
het Romeinse Rijk kwam? Natuurlijk.
Ja, maar die. Ja. Die zaten al in het Romeinse Rijk, bij wijze van spreken.
Maar inderdaad, maar omdat er zo weinig onderzoek naar is gedaan, wat je natuurlijk wil, als je inderdaad, stel, de historici zaten er de afgelopen 60 jaar helemaal naast. En het zou toch kloppen dat de goten inderdaad het volk waren.
Komen, ja.
Dan moet je dus veel meer van dit soort graven genetisch gaan analyseren. En dan kom je misschien tot de verbijsterende conclusie dat ze inderdaad allemaal van één specifiek plekje kwamen. Dat zou wel een radicale paradigmaverschuiving binnen het vakgebied zijn.
Ja, dat is ook niet uitgesloten, want we hebben dat met die bronstijd natuurlijk ook gezien. Maar een andere tijd.
Voor de genetici, om iets toe te voegen aan dit dossier, moeten ze eigenlijk op elk punt van de route zouden ze iets moeten vinden en kunnen laten zien dat er continuïteit bestaat. En of uitwisseling met
achter de broodkruimels, genetische broodkruimels aan, die zijn achtergelaten in het bos inderdaad.
Ja, en tot dusver is dat nog weinig gebeurd.
Is niet gebeurd, nee.
Hey, ik heb dankzij jullie echt een goed beeld gekregen van toch een tijd die denk ik een beetje mistig was hiervoor. Maar van andere periodes heb ik altijd hele duidelijke gebeurtenissen, zeg maar. Als ik aan het begin van het Romeinse Rijk denk, dan denk ik aan Julius Caesar en Cleopatra. Die leven bijna voor me, omdat ik ze zo vaak heb gezien in stripverhalen, films, noem het maar. Wat als ik nu een goed beeld wil hebben, weet je, wat als er een film van de volksverhuizingen gemaakt zou worden, wat zou daar dan in zitten?
Wat gemaakt?
Ja, maar ik heb ze niet gezien.
Meestal gaat het dan over de slag bij de Catalonische velden. Ja. Dat de hunnen worden verslagen.
Dat is er dan al één. De slag bij de Catalonische velden.
Mijn keuze zou zijn om toch dan Alarik's leven te verfilmen. Alarik de eerste koning van de Visigoten. Het aardige is, Alarik werd geboren op een eilandje in de Donau. Zijn geboorteplaats gaf eigenlijk precies is de crux van de volksverhuizingen. Namelijk, hij stond bij wijze van spreken met zijn ene beentje in de Romeinse wereld en met zijn andere beentje in de barbaarse wereld.
Dan zal het wel niet waar zijn dat hij daar geboren is.
Hij kwam de grens over in 375 toen de hunnen de goten, die toen nog niet de goten heette, in beweging zetten. Diende in het leger, was als kind waarschijnlijk getuige. Misschien mocht hij op een huifkar kijken om de veldslag te kunnen zien bij Adrianopel in 378. Waarbij keizer Valens door de goten werd gedood. In het begin van de vijfde eeuw, dus rond 400, was hij een legeraanvoerder. En West-Gotische leger werd uitgenodigd om deel te nemen aan de inter-Romeinse oorlogen. Dus de verschillende troonpretendenten die met elkaar aan het knokken waren. En Alaric was de broerste niet, want die dacht dat levert me vast geld op. En hopelijk ook een plek om te wonen voor mijn volk, voor mijn stam. Alaric is 10 jaar lang gebruikt door de verschillende pretendenten. Ja, kom even voor ons vechten. Dus hij heeft bijna elke stad van het Oost-Romeinse Rijk van binnen gezien. Hij is Athene binnengetrokken, talloze steden op de Balkan. Uiteindelijk was hij het zat in 410 na Christus en toen trok hij dus Rome in. Het verhaal gaat dat hij dus de stad belegerde, dat op een gegeven moment er één vrouw was van adel die zo'n honger kreeg dat ze de poorten opendeed, zodat ze in ieder geval weer te eten kon krijgen. En toen werd helaas wel de stad 3 dagen lang in de as gelegd, voorna de goten weer vertrokken. Alaric is toen verder naar het zuiden getrokken in Italië en overleed in datzelfde binnen een jaar op redelijk mysterieuze wijze. Waarschijnlijk is het gewoon een ziekte geweest. En dat verhaal sprak in de 19e eeuw al zo tot de verbeelding dat er dus een Duitse dichter is geweest die dus een gedicht heeft geschreven over het graf van Alaric.
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort und den Wirbeln klingt es wieder. Und den Fluss hinauf hinunter ziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alaric beweinen, ihres Volkes besten Toten. Allzu früh und fern der Heimat mussten hier sie ihn begraben, während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben.
Maar ze hebben dus ze hebben hem in de bodem van de rivier.
Aan de oever van de rivier, inderdaad. En het aardige is dus dat deze dichter heeft het dus dat hij ver weg overleed van zijn heimat. Terwijl dat is natuurlijk onzin.
Een totaal romantische blik op een verloren zoon.
Van zijn heimat begraven wordt. Terwijl natuurlijk van een heimat, wat hem betreft, die lag dus heel ergens anders. Die lag in het Romeinse Rijk.
Ja, mooi. Het leven van Alaric. En Hendrik, wat moeten we voor de geest halen als we denken aan deze tijd?
Ja, er is van alles mogelijk. Maar het meest bij mij tot de verbeelding spreekt de lotgevallen van twee, laat ik zeggen, Romeinse prinsessen. Je had toen in de West-Romeinse keizers had je hele zwakke keizers. Echt verbijsterend zwakke keizers. Maar ze hadden hele sterke vrouwen. En een daarvan was Gallia Placidia, dochter van een keizer en later ook weer met een keizer getrouwd. En die wordt gevangen genomen door Alaric.
Hey.
Die stond toevallig op het verkeerde plekje. En trouwt dan vervolgens met de opvolger. Of in ieder geval een van de opvolgers van Alaric. Koning Atalf van de Goten. En die trouwt daar dus gewoon mee. En krijgt ook een kind. Die ook genoemd is naar haar vader, Theodosius. En ja, dat kind sterft jong. Die Atalf wordt vermoord door vijanden binnen de goten. Heel ingewikkeld verhaal. Allemaal strijd en jaloezie. Maar het had even geleken alsof dus zeg maar die twee dynastieën, laat ik het zo maar zeggen, één waren geworden. En dat je dus een keizer van de Romeinen, die ook door familiebanden ook koning van de goten had kunnen worden.
Daar had een alternatieve geschiedenis, schrijft zichzelf bij.
Ja, en dus ook, het zegt dus ook wel iets, dat zij gewoon met die Atalf vertrouwde. En ja, je weet nooit of dat uit liefde of wat ook is. Dat wordt dan altijd onwaarschijnlijk gevonden. Maar zij heeft ook nog, ze is later hertrouwd met een Romein, die ook nog even keizer is geweest. En haar ene zoon wordt dan ook keizer, Valentinianus, ook een berucht beroerde keizer. En maar ze heeft ook een dochter, en die heet Justa Grata Honoria. En die stuurt in rond, dus veel langer, veel later, dat huwelijk van Gallia Placidia is ergens rond 412 of 15 of zo. En dan rond 450, dus heel een generatie verder, is die dochter van haar jong en sterk. En die stuurt dan, die moet dan trouwen met een, zoals dan in de literatuur vaak genoemd wordt, een saaie senator. Het schijnt ook een straf te zijn, omdat ze overspel had of ze had een verhouding gehad met iemand. Heel ingewikkeld verhaal. Maar de essentie is dat zij dan een brief naar Attila, koning van de Hunnen, stuurt met een ring erin. Een soort, ja, Attila beschouwde dat als een huwelijksaanzoek. De Romeinen ontkenden dat vervolgens. Maar die brief is echt geschreven van kom me helpen. Kom me redden uit dit verhaal. Bijna alsof het een verhaal van koning Arthur is.
Een rebelse dochter die een hand uitsteekt naar de vijand eigenlijk.
En vervolgens valt Attila het Romeinse Rijk binnen. Onder het mom van ja, ik kom een huwelijksverzoek inwilligen. En dat is natuurlijk een heel gek verhaal. Maar het zegt ook iets hoe dicht al die leiders bij elkaar waren. En hoe goed ze elkaar ook kenden. Niet dat Honoria Attila al kende. Maar er waren bijvoorbeeld heel veel Romeinen. Die kwamen regelmatig aan het hof van Attila. En dat was een bekende groep. Dus die contacten waren intens. Als je ziet huwelijksaanzoeken of zogenaamde huwelijksaanzoeken. Ik zou dit heel graag in een moderne film willen zien. Maar er is ook een hele mooie film. Ik heb een stukje van gezien. Gemaakt in 1954. En wie speelt dan Justa Grata Honoria? Sophia Loren. En de film heet Attila de Hun. En er is een scène waarin haar moeder ontdekt wat ze gedaan heeft.
Galliano, Fabio morto di veleno. Teodoro, che avevi rubato a me. Tu me l'avevi rubato. Se non l'avessi fatto uccidere a tempo, l'avresti convinto ad uccidere me. Dovrei schiacciarti la testa come a una vipera.
E perché non lo fai? Hai paura, vero, di uccidere la donna di Attila?
Vattene! Che non ti veda mai più. Vattene!
Però ricordati che quando gli uni saranno qui, ti getterai in ginocchio ai miei piedi e mi supplicherai di salvarti la vita.
Dio mio. Dio mio.
Ja, een telenovelle bijna over... Heerlijk.
Nou, we hebben Duits gehad, we hebben Italiaans gehad. En dat was de volksverhuizing.
Dat was de volksverhuizing in twee van.
En wij spreken zelf Frankisch, heb ik vandaag geleerd. Hendrik en Bart, ontzettend bedankt dat jullie je licht lieten schijnen over deze donkere tijd. En dan bedoel ik het niet in donker, in dat het allemaal zo kommer en kwel was. Maar dat we er eigenlijk veel te weinig van kennen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. En de muziek die je nu hoort spelen, die is gespeeld door Dudo Quartet. Kim Kappendijk en Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.